Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.
Goedendag, welkom bij FC Rijnmond van maandag 2 maart. Een iets ander begin dan normaal. En dat komt omdat nadat we de uitzending vandaag al hadden opgenomen, het nieuws naar buiten kwam dat Kees van Wonderen toch niet de nieuwe technisch directeur van Feyenoord wordt. En daarom bespreken we het nu aan de kop van de uitzending eventjes met Dennis Kanenburg. Dennis, waarom is het niet rondgekomen tussen Feyenoord en Van Wonderen?
Feyenoord heeft een reeks gesprekken gevoerd met Kees van Wonderen. En daar is uiteindelijk de conclusie uit gekomen dat het nu niet aan de orde is. En dat het niet het juiste moment is voor Van Wonderen om nu in te stappen bij Feyenoord.
Waarom niet? Waarom is dit niet het moment?
Wat we dan denken, want het is natuurlijk speculeren, we waren er niet bij. Maar dat is dat het dan gaat om de invulling van de functie. De bevoegdheden die Kees van Wonderen dan zou krijgen. Krijgt hij inderdaad die tekenbevoegdheid. Ja, en hoe dicht hij op het eerste elftal ook zou gaan zitten.
Ja. En dat wil hij graag. En waarom zou Feyenoord daar dan mogelijkerwijs moeite mee hebben? We hebben Van Persie gehoord, hè, afgelopen vrijdag op de persconferentie. Die zei ook van ja, ik word wel redelijk meegenomen in de aanstelling van een nieuwe TD.
Ja, ik zou het ook logisch vinden dat een technische man inderdaad dicht op het eerste elftal zit. Omdat hij daar ook de spelers voor haalt en ook weer moet verkopen. Straks liggen er 43 spelers bij Feyenoord onder contract. Waarbij toch ook beslissingen moeten worden genomen. Van Persie heeft eerder ook al gezegd. Ja, zo'n ervaren man om me heen. Ja, dat hoeft voor mij niet zo.
Als assistent trainer zei hij dat
ja,
toen inderdaad.
Ja, of als klankbord inderdaad. Ja. Hè, dus daar had hij dan geen behoefte aan. En Kees van Wonderen heeft natuurlijk de ervaring ook in het trainersvak, niet in het technisch directeurschap. En ik kan me voorstellen dat als je inderdaad die functie gaat inkleden, dat je als Kees van Wonderen zijnde ook zelf dicht bij het eerste elftal wil zitten en ook tekenbevoegdheid wil hebben om inderdaad spelers te kunnen aan- en verkopen.
Wat de vraag opwerpt, in hoeverre denk je dat de Kloeze, die nu die functies nog combineert als algemeen en technisch directeur, wel echt een nieuwe TD wil?
Ja, we weten natuurlijk dat hij dat zelf heel erg leuk vindt ook om te doen, dat technisch directeurschap.
Ook vaak gedaan, ook in het verleden, in het buitenland.
Zeker vaak gedaan. Het is alleen niet wenselijk bij een grote club als Feyenoord, met alle dossiers die er natuurlijk ook liggen op het algemeen directeurschap vlak. Dus kun je afvragen van ja, je hebt daar wel iemand nodig. Alleen de vraag is, wil hij dat inderdaad loslaten om iemand aan te trekken die inderdaad zelf die tekenbevoegdheid krijgt? Of ga je dan eerder voor een soort technisch manager waarbij je voor iedere actie die je wilt doen toch even naar de directeur moet om een handtekening te vragen?
Dus is nu de vraag, wie zou dat willen?
Goeie vraag. Ja, dan gaat Feyenoord natuurlijk verder schakelen naar een volgende kandidaat. En dan zal dit ook weer ter tafel komen. Hè. Wat worden de bevoegdheden van degene die uiteindelijk wel die portefeuille zal gaan beheren? Wordt dat een soort technisch manager of een volledig technisch directeurschap?
Dankjewel voor je uitleg. We gaan het er in FC Rijnmond dus niet over hebben. In de uitzending met Kai Ramstein, met Dennis en met Geert den Oude, die nu gaan beginnen. Dag dames en heren, hartelijk welkom bij FC Rijnmond. Op deze maandag hebben we een man aan tafel die min of meer debuteert. Of ook ergens weer niet, want 20 jaar geleden zat je hier al eens. Kai Ramstein, leuk dat je er bent. Dennis Kranenburg en Geert den Oude. Je hebt hier wel ervaring mee toch, aan dit soort tafels een beetje praten over voetballen?
Jawel hoor, ik wil veel over voetbal.
Ja, maar ook bij Voetbalprimeur doe je dat in een podcast. Dus,
ja, we hebben één keer in de week Dan Deal podcast en in een transferperiode 2 keer per week. Dus, ik ben goed op de hoogte.
Jij bent de oudspeler van Feyenoord, Sparta en Excelsior. Waar heb je nou je beste tijd gehad?
Ik denk dat ik mijn beste tijd bij Excelsior heb gehad. Dat weet ik wel zeker eigenlijk.
En dat komt door?
Ook deels
rijpheid
door.
Rijpheid als voetballer?
Nee, dat was voor mijn kruisbandblessure. Dat heeft een groot onderdeel gemaakt. Ik had een goede trainer, Alex Pastoor. En ik was fit. Dat is ook belangrijk om goed te
zijn. Nu niet, hè?
Ik ben al wat is het, 15 jaar niet meer echt fit, wat dat betreft.
Na die kruisbandblessure eigenlijk nooit meer.
Nee, ik heb hem daarna nog een keer afgescheurd, de andere kant dan. Ik ben nooit echt meer de oude geweest. Nee.
36 jaar zijn en al 15 jaar niet fit zijn.
Komt het hier bekend voor?
Nee.
Hey, na dit seizoen is het wel klaar, hè? Je speelt nu in de derde divisie bij FC Lisse.
Ja.
Dat is dan gedaan.
Ben je er klaar mee? Ja, ik ben er best wel klaar mee. Oh. Ja, het is wel mooi geweest. Ja, maar het is ook, kijk, als je bij de topamateur speelt, wat Lisse dan is, dan train je op maandag, dinsdag, donderdagavond. Weekend wedstrijd op zaterdag. Nou zitten wij toevallig in een competitie waar we ook naar Meersen moeten, naar Gemer, noem maar op. Ja, op een gegeven moment is het wel mooi geweest.
Ik snap het wel. Hij is oudspeler van dus alle drie de Rotterdamse clubs. Even Dennis, Geert, voor de vuist weg een quizje. Doe er nog eens een paar voetballers die bij die drie Rotterdamse clubs hebben gespeeld.
Ja, die Marokkaanse jongen die ook bij RKC gespeeld heeft.
Al-Assar, ja, dat is goed. Ja.
Ja. Okay. Van Dieren.
Wat zeg je?
Van Dieren.
Van Dieren, ja, ook goed. Je mag zelf ook meedoen. Nelom, ook goed, ja.
Olfers,
ook goed. Ik mis nog één grote naam, jongens, kom op. Hup.
Peter Houtman.
Ja, lekker.
Ah,
ja.
Mooi.
En Eddy Ridderhof, kennen jullie die?
Ja, de meeste tijd bij Excelsior.
Ja, Wouter Burger ook nog. En Danny Buijs niet te vergeten.
Nou, we hebben er allemaal één gehad, in ieder geval. Dus.
Deze maandagmiddag werden we verrast of niet door het nieuws dat Mauri Stijn en Sparta aan het einde van dit seizoen uit elkaar gaan?
Nee.
Nee?
Nee, dat verrast mij niet.
Hij zei na de nederlaag bij Heerenveen, we gaan deze week een derde en laatste gesprek aan. En dan weten we meer.
Nou,
die week is wel vrij kort.
Aangezien feitelijk de week op zondag begint, hè, vanuit christelijk oogpunt, maar dus maandag al de tweede dag van de week is, dan kan je zeggen dat je deze week hebt overlegd. Maar daar waren ze dus snel uit.
Ja.
En dat hele proces dat heeft al veel te lang geduurd. En ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat Stijn opties had of heeft. En uiteindelijk, ja. Kijk, op het moment dat je al zo lang met elkaar werkt. Stijn heeft natuurlijk al nu zijn tweede periode bij Sparta. Dus hij weet precies, ja, wie of wat Sparta is. Ja, en als je dan wil verlengen, dan denk ik niet dat je daar heel erg lang over hoeft na te denken.
Nee, en ik denk ook omdat het komt, omdat je het maximale al eruit hebt gehaald.
Nou, zeker dit seizoen.
Ja, maar ook, hij is natuurlijk ook ooit ingestapt dat Sparta echt op
degradatie
ook stond. Hè? Nou, Sparta daarvoor weggehaald. En als je dan ziet waar hij ze elke keer weer naartoe terugbrengt. Ja, op een gegeven moment kun je ook bij jezelf denken van, nou ja, we hebben echt het maximale eruit gehaald. Hij heeft ook ambities om misschien eens een deurtje verder te kijken. Er is interesse in hem. Ja, en als je er dan niet uitkomt, is het wel goed dat je dat op 2 maart nu al weet.
Ja, maar over die ambitie gesproken, kun je je die voorstellen? Of zou je je ook kunnen voorstellen dat je denkt, ja, ik heb het gewoon goed bij wat inmiddels een subtopper is in Nederland?
Ja, dat kan zeker. Maar hij wordt natuurlijk genoemd bij Utrecht.
Ja.
Verder weet ik daar niks van, maar ik kan me heel goed voorstellen dat je denkt, ik wil het een keer. Hij heeft natuurlijk Ajax gehad, dat is mislukt. Dit is dan een stap eigenlijk daartussen, tussen Sparta en Ajax in. Dus misschien is zijn plafond dan wel Utrecht. Nu lijkt het voorlopig Sparta, maar wellicht is het Utrecht. Dus ik kan me voorstellen dat hij dat nog een keer uit wil zoeken. Ja.
Wat doet dat nu in de dynamiek van een selectie? Een trainer die, 2,5 maand voor het einde aangeeft, ik ben weg.
Nou kijk, het voordeel is, Sparta heeft nog iets om voor te spelen.
Ja, play-offs halen.
Ja, en dat is zowel voor de trainer iets om op je palmares te hebben, maar ook als speler. En als het uiteindelijk lukt om met Sparta, ik denk niet dat dat lukt, maar om Europees voetbal te halen, ja, dan zou ik er altijd voor gaan. Dus, dus ik geloof niet dat het nou opeens helemaal inkakt bij Sparta.
Nee, wat meegemaakt dat een trainer in het seizoen zei van ik stop ermee aan het einde van het jaar?
Ja, ongetwijfeld wel. Maar het zou kunnen. Er zullen ongetwijfeld een aantal spelers zijn die iets meer scheid krijgen aan de hele boel. Dat zou, laat ik het zo zeggen, dat zou in ieder geval kunnen. Maar ik ben het wel met Geert eens verder. Je speelt uiteindelijk ook voor jezelf, dus de een wil een transfer maken, de ander wil graag bij Sparta blijven en het gewoon goed doen. Je wil Europees voetbal wellicht halen. Dus ik zie daar ook niet zo'n. Nee. En het gebeurt ook heel vaak. Hè. Het is ook niet iets nieuws. En
dat
het is een beetje inherent aan, ja, hoe het gaat vaak in de voetballerij toch.
En dan komt nog even kort de volgende vraag altijd op dit soort dagen. Wie dan? Wie is de nieuwe trainer van Sparta? Wie moet dat worden? Goh, ja. Zegt Dennis. Ja.
Het is zo kort geleden gebeurd.
Ja.
Danny Buijs?
Paul Simonis?
Ook nog kunnen.
Moet je wel opschieten.
Nou,
die misschien eerder dan Danny Buijs.
Ruben NL?
Ik geloof niet dat voor Danny Buijs. Ik geloof eerder dat Danny Buijs een ander soort stap zou willen maken dan van Fortuna naar een club dan naar Sparta. Niks ten aanzien van Sparta, maar ja, ik denk dat Danny Buijs misschien trainer van ook van Utrecht zou willen worden. Ja,
ja, maar
om eens een voorbeeld te geven.
Kunnen ze niet allebei geven?
Nee.
Gaan we nog wel eens langer en vaker over speculeren. Alle drie de Rotterdamse clubs verloren dit weekeinde. Feyenoord onderuit bij FC Twente. Wat was er allemaal matig aan Feyenoord, zei de Geert?
Matig?
Ik vroeg het al, Geert.
Ik zou matig wel echt een hele zachte omschrijving vinden.
Ja. Nee, Feyenoord doet heel erg zijn best. Laat ik ze positief beginnen.
Oeh, dit is toch pijnlijk als je dit zegt.
Ja, nee, maar het is toch zo. Weet je, het is gewoon. Ik heb gisteren zitten kijken en dan zit ik op een gegeven moment al best wel snel. Waar zit ik nou naar te kijken? En dan probeer ik, oké, laat ik even gaan kijken. Wat is nou het idee? Nou, en dan zie je dat Twente best wel op de counter speelde. En Feyenoord had daar tegen Go Ahead, overigens tegen 10 man, heel veel moeite mee. Dus tegen Twente hadden ze daar ook heel veel moeite mee. Maar er was nul creativiteit, laag tempo. Ja, en dan is het gewoon, het is helemaal niks.
Nee, vrij vertaald, Kai, in alles overklast.
Ja, dat kun je wel zeggen. En dat is natuurlijk iets van een langere tijd. Ik vind niet, natuurlijk bespreken we het weekend hoor. Maar ik vind het belangrijk om te kijken naar hoe gaat het over langere tijd. Maar er is ook weinig communicatie. Het is weinig om aan vast te houden, zeg maar. Ook die tweede goal vond ik ook best wel typerend. Dat
die Sterling, ingooi.
Sterling, inderdaad, die ingooi. Dat Sterling wijst aan naar Ahmed Hodžić van pak hem nou over. Dat was ook heel logisch om dat te doen. Dat was echt een open deur. En ja, eigenlijk heel simpel en kinderlijk bij zo'n grote club als Feyenoord, dit soort tegendoelpunten.
Tam verdedigend ook.
Ja, ook, maar gewoon niet goed genoeg.
En in de tweede helft, één schot.
Ja, Feyenoord was echt schandalig om Feyenoord voor de dag kwam. Er zit echt, je merkt gewoon dat er gewoon geen enkele verbeteringen ook in zitten. Als je dan deze wedstrijd tegen Twente ook ziet. Zeker ook bij die goal. Ik vond die goal van Linsson, die eerste, daar maakt de keeper natuurlijk een fout. Maar als je dan ook ziet hoe daar dan verdedigd wordt. Ik zie spelers vooral heel erg achteruit lopen. Soms zelfs bijna op de parkeerplaats. Ja, dan denk ik van, je mag ook best wel wat meer van het doel afverdedigen in plaats van achteruit lopen. Spelers vinden elkaar niet. De ballen worden in paniek maar weggetrapt. Dat is zo moeilijk om dan nog een soort van houvast te vinden. En als spelers dan ook nog eens gaan lopen zeuren naar elkaar.
Ja. Gaan we het zo meteen over hebben. Die keeper, dat is wel opmerkelijk. Die was echt goed afgelopen weekend tegen Telstar. En dan gaat hij zo in de fout.
Kan gebeuren.
Nou ja, kort daarvoor heeft hij, althans kort daarvoor, in de eerste minuten, een bijzonder kapmoment. Loopt allemaal maar net goed af.
Ja. Nou kijk, een keeper met zelfvertrouwen kan dat soort dingen doen. En op het moment dat het zoiets dan een keer fout gaat, dan denkt de keeper, nou laat ik dat maar niet meer doen.
Het is wel vaak in grote wedstrijden dat hij dit soort
flaps heeft. Een keeper kan een keer fout maken. Dat ziet er altijd heel knullig uit, ook als gisteren. Maar daar zou ik wel een rooit en nooit op afrekenen. Om een verdediger, dat weet Kai beter dan ik, die kan ook een keer een fout terugspelbal en dan kan hij voor de rest een hartstikke goede wedstrijd spelen. Dus dat vind ik iets waardoor je een verdediger niet gewoon of een keeper niet moet afrekenen. Alleen, hij is natuurlijk laatst geschorst geweest vanwege de onnodig aantal gele kaarten. En de manier waar hij af en toe reageert naar scheidsrechters en naar spelers. En naar ploeggenoten. Dan is de aandacht die je op je vestigt de verkeerde aandacht. Ja. Dus het komt hem op dit moment niet zo goed uit. Maar voor de rest, kan dat een keer gebeuren. Ja, ik vind het sneu, maar het kan een keer gebeuren.
Luciano Valente eventjes over de kansloze nederlaag in Enschede.
Ja, waar ik gewoon wel moeite mee heb, is de manier waarop we dat vandaag doen. Ik bedoel, we komen eigenlijk allemaal tekort vandaag in zoals in duels en ook de manier aan de bal. En Twente, die eigenlijk vanaf seconde 1 super scherp is, het stadion erachter krijgt. Een boost krijgt daardoor en wij eigenlijk vanaf seconde 1 aan het tegenhouden zijn. We creëren nog wel, denk ik, een kans met Anis op de paal. Vrij aan het begin van de wedstrijd. Dan zit het niet mee, maar verder hebben we geen recht om van punten te spreken vandaag.
Ja, en Anis is Hajj Moussa. Hoe kijk jij naar het gebakkelei tussen hem en keeper Wellenreuther?
Ja, als dat één keer gebeurt is dat op zich niet zo erg. Maar je ziet dat het eigenlijk wel vaker gebeurt. Dus, het is gewoon best wel heel onrustig. Ik denk dat Sint-Juste ook sinds die er speelt, heeft ook een keer met Stijn heel gelopen bakkeleien. Ja. En je ziet er gewoon wel wat meer. Dus er is volgens mij ook aangegeven van we hebben iets meer leiderschap nodig. En het lijkt nu alsof een aantal spelers dat een beetje gemaakt, geforceerd proberen te doen.
Zijn ook je twee aanvoerders nog, hè, die dan tegen elkaar ook nog eens gaan lopen tetteren.
Ja, en op zich, op zich gebeurt dat. Hè. Een keer even elkaar goed aanspreken
maar dat
is niet zo erg.
Nee, maar dat hoofdschudden
zit meer volgens mij achter. Ja.
Dat bij die 1-0, hè, bij die fout van Wellenreuther, dat je Hajj Moussa zie je dus ook goed in beeld. Dat nee schudden, daar zit wel wat detail in, toch?
Ja, zeker.
Ja,
hoe problematisch is dat in
de
selectie?
Je zou eerder naar je keeper toe moeten lopen en zeggen, kom op vriend, we maken allemaal eens een keer een fout. Ja. We gaan gewoon door. Dat zou ik liever zien dan andersom.
Ja. Van Persie die vindt die onderling geuite frustratie niet zo erg.
Nee, in tegendeel. Ik denk dat dit juist een heel goed punt is om elkaar fel toe te spreken. Op basis van hun taken of als iemand hun taken niet uitvoert. Dat is niet anders bij goede teams, dus ik word daar zelfs blij van. Ik vind dat heel goed.
Ja, het valt natuurlijk wel verkeerd als het iemand is die daarna zelf zijn niveau niet houdt. Ja, heb je dan recht van spreken om je ploeggenoot zo terecht te wijzen bijvoorbeeld?
Nou, dat heb je altijd, denk ik. Als hij heel hard werkt en daarin gaan dingen niet altijd even goed, dan is dat zo. Maar ik vind het juist goed als je elkaar toespreekt en aanspreekt op elkaars taken.
Nu is het op een manier dat het, dan bouwt het niet op. Dus je kan kritisch zijn, maar het is ook de manier waarop, begrijp je wat ik bedoel?
Bedoel je één of meerdere specifieke momenten? Dan moet je me daarbij helpen.
Het team onrichting Hajj Moussa, dus een keertje tussen Valente en Bos. Mm-hmm. Een paar dat ik denk van, ja, maar dit is, ik denk niet dat je daar voor ons beter van wordt als je het op die manier doet.
Nogmaals, ik vind het juist goed als je elkaar toespreekt en aanspreekt.
Helemaal goed.
Ja, hij had één tussenzinnetje. Hij zegt, ik vind het juist heel goed bij goede teams als spelers dat nou elkaar doen. Nou, Feyenoord is op dit moment geen goed team. En dan neem ik bijvoorbeeld als voorbeeld als Roy Keane bij Manchester United zijn speler of zijn collega wijst op een verantwoordelijkheid. Of het feit dat, als hij drie keer een bal verspeeld heeft. Joh, godverdomme, nou gaan we even...
Met felheid deed hij dat.
Met felheid. Ja. Dan vind ik dat iets totaal anders dan op de manier waarop de Feyenoordspelers naar elkaar uit frustratie. Hè. Er zit zoveel meer achter. Eigen prestatie is niet goed, is ondermaats. Teamprestatie is ondermaats. Alles bij elkaar. En dan krijg je...
Maar ook de onderlinge sfeer toch blijkt, die is toch ook ondermaats?
Nou, de manier hoe Hodgmoussa naar Wellenrooy reageert is een verkeerde uiting. Dus ik vind het niet goed dat Feyenoord het op dit manier doet.
Nee. Het feit dat Feyenoord ook nog steeds tweede staat de reden waarom de positie van Van Persie intern althans nog niet onder druk staat?
Dat denk ik niet. Ik denk dat het eerder is dat heel Feyenoord het liefst Van Persie niet ontslaat. Ik ook niet, want ik ben helemaal geen voorstander van om trainers de laan uit te sturen.
Nee.
Alleen, als dit natuurlijk gebeurt, kost dat Feyenoord en heel veel geld. De directeur moet natuurlijk ook gaan nadenken over zijn eigen positie. Want die heeft met volle overtuiging, terwijl die echt wel gewaarschuwd is van... joh, moet je wel een onervaren trainer nemen? Heeft hij die beslissing genomen? Op het moment dat je dat opzij schuift, dan moet je natuurlijk bij je eigen positie ook gaan denken... moet ik dan wel verder gaan?
Maar is het gokje wat je nu neemt door hem te laten zitten in de hoop dat het maar goed gaat, ook misschien niet dadelijk nog veel, kan het nog veel duurder uitpakken als je niet die tweede plaats haalt? Als je spelers ook inderdaad ziet dat je wil dat die transferwaardes van spelers natuurlijk omhoog gaan. Ja, ik weet niet hoe het nu is, maar ik kan me ook voorstellen dat spelers nu niet extreem veel meer geld waard worden in deze hele fase waarin Feyenoord nu zit.
Nee. Heeft het zin, Kai, om nu je van de trainer te ontdoen?
Nou, iets wat ik hieraan toevoeg is inderdaad ook van, we hadden het net over dat Stijn weg zou gaan en wie moet dan opvolger worden. En daar heeft Sparta nu alle tijd voor, maar dat geldt natuurlijk hier ook voor.
Wie dan?
Ja. Toch? Dus, en ik ben er verder ook geen voorstander van. En het is nog steeds 4 punten voorsprong. En ik denk ook nog steeds dat Feyenoord wel tweede wordt. Maar dat het niet goed gaat, niet goed genoeg is in ieder geval, is duidelijk.
Hey. Druk begint wel toe te nemen, als je ook wel andere media vandaag tot je neemt.
Ja.
Poeh. Ja, maar het ligt er niet om.
Nee, de druk is er natuurlijk al veel langer. Hè. En ook als je gaat kijken naar wat de achterban er uiteindelijk ook van vindt. Hè, daar wordt Morten Brand geschreeuwd inderdaad om het hoofd van de trainer. En als je gewoon gaat kijken naar wat je op het veld ziet en welke lijn aan verbetering... Van Persie zei ook, ik wil geen tijd trekken, ik wil aanvallend voetbal, hoog druk zetten. We zien er niks van terug. Het is niet dat zijn voetbalfilosofie zien we helemaal niet terug in de speelstijl die Feyenoord nu hanteert. Ja, en als je dan ook ziet welke keuzes er door worden gevoerd, zelfs met de
ik weet waar je naartoe wil, daar wil ik inderdaad wel even naartoe. Ja, Smal moet eruit. Nou, wat is het, een half uur? Overigens pijnlijk dat zijn vervanger Nieuwkoop moest er ook
een paar
af
minuten
na 6 minuten weer.
Verstandige beslissing.
Ja. Ja, maar wel blessuregevoelige jongens, hè? Ja, maar Smal en Nieuwkoop.
Deze kan je er niet mee rekenen.
Ja, nee. Deze van Nieuwkoop kan je niet mee rekenen. Nee. Maar het blijft feit dat Nieuwkoop een blessuregevoelige speler is.
Maar waarom wordt Bos van de linksbuiten niet naar de linksbackpositie?
Dat is natuurlijk een hele rare keuze. Er ging best wel veel ook via Smal, ook in de opbouw. Smal die moet ook langer doorspelen nadat hij al die blessure had. Ging ook op een gegeven moment ook op de grond zitten en keek echt naar de kant van... waarom word ik er niet uitgehaald? Omdat hij zat huilend op de bank. Dat zegt eigenlijk ook al wat. Hij is natuurlijk lang geblesseerd geweest ook.
Ja.
Dan denk je dus, Bos kan aan die linkerkant terugzakken. Dan heb je gewoon een linkspoot aan die linkerkant. Dan ga je lopen goochelen, moet Del naar rechts. Dan Del weer terug, komt Lotomba erin, ook een rechtspoot. Ja, er is dan geen touw om vast te knopen. Omdat die gasten, die worden ook constant onder druk gezet. En die komen daar dan ook niet uit.
En je kan heel makkelijk Sliti gewoon op linksbuiten zetten.
Borges ook.
Ja, Borges ook. Ja. Ja. Maar als er dan op voorhand wordt gezegd, nou, dat kan niet, want Sterling moet een half uur spelen. Zou ik als Borges ook denken van, wat is dit?
Ja, plus het was na een half uur. Je kunt ook zeggen, dan speelt nu een half uur of Sliti of Borges. Ja. En gooi je het daarna in het laatste half uur weer om. Ja. Om die Bos maar een echte linksback te zetten.
Ja, maar je kan toch beter voor Sterling een wedstrijd, oefenwedstrijd in gaan plannen?
Die hebben we vorige week gehad en toen deed hij niet mee.
Ja,
tegen Lokeren.
Oké. Maar je kan toch in een Sterling op dit moment... Ik ben een analist, ik kijk nu, hè. Weet je wel, Feyenoord heeft hem gehaald om misschien, wat ik dan denk, op het laatst van het seizoen nog iets beslissend te kunnen forceren voor Feyenoord. Want hij is op dit moment niet fit. Ja, dat is ook zo. Het is een keuze. Het is op zich een gekke keuze, maar oké.
Okay. Had je het niet gedaan? Sowieso niet? Op voorhand niet al? Nu heb je 2 wedstrijden gezien, maar op voorhand als je denkt, die kan iemand halen.
Ik wist niet zoveel over de fitheid van Sterling. Maar op het moment dat je zoveel geld uitgeeft voor een speler. En die kan gewoon nog de komende 4 weken niet in de basis starten. En dan denk ik dat ik me eufemistisch uitdruk. Zeg ik iets geks?
Nee.
Nee. Dus dat betekent wel dat hij al 6 wedstrijden weinig voor Feyenoord gaat betekenen. Zoals hij tegen Telstar, tegen Go Ahead, of Telstar was het vorige week. En gisteren inviel. Ja, onze linksback bij VVUR die haalt hem ook uit de wedstrijd.
Ja?
Ja, dus ik zie het nut niet van in om hem op te stellen.
En is het zo, Kai, dat een tegenstander nu die tegen Sterling moet spelen net even een tandje meer gebrand is?
Ja, natuurlijk. Het is toch gewoon wat ik net wilde zeggen. Iemand die 5 jaar lang ongeveer 20 goals in de Premier League maakte. Kijk, nu is het makkelijk.
Al een paar jaar geleden hoor.
Nee, dat weet ik ook wel. Maar ja. 2 seizoenen geleden speelde hij nog bij Chelsea. En toen was het ook nog rond de 10 doelpunten en 10 assists. Afgelopen jaar bij Arsenal was het inderdaad al een heel stuk minder. Toen mijn laatste wedstrijd volgens mij. Mm-hmm. Dus het was meer denk ik een gokje dat je zegt van oké, er is gewoon een discussie geweest. Moeten we dit doen of niet? En dan is het zo van het is een gokje en stel je voor dat het positief uitvalt. Omdat we niet tevreden zijn over die linksbuitenpositie. Dan doen we het en we kijken wel waar het schip strandt. Kijk, nu is het duidelijk dat je er nog niet zoveel aan hebt. Maar misschien de laatste 5 wedstrijden. En dan stel je voor dat hij er dan ineens is, dan lult iedereen weer heel anders.
Nee, maar het is toch ook wel gek dat hij, weet je, hij moet dan per se ook minuten maken, weet je wel. Dan het werd met Groot Bombari een van de grootste spelers ooit in de historie die naar de Eredivisie komt. Ja, als je dan gisteren kijkt. Het enige wat hij aan het doen was dat hij aan het miepen was voor een vrije trap. We hebben hem zo in de podcast, noemen we maar voor de verandering, Raheem Sterling. Want hij zat maar te zeuren om een vrije trap. Dat ik denk van, iemand met zijn statuut, die moet het daar toch helemaal niet van hebben. Die moet het toch gewoon laten zien dan.
Nu ziet het er niet goed uit. En het wordt nu gebruikt als een... Het is voor hem, dit is de voorbereiding voor hem. En dat is natuurlijk gek dat dat in een competitie gebeurt. Dus dat is de, ja.
Waarom kon Wang niet starten?
Ja, een beetje een opmerkelijk verhaal vind ik wel. Hè. Hij heeft niet alles meegetraind. Nou, dan kun je zeggen van oké, hij heeft niet alles meegetraind. Dus hij speelt dan in ieder geval niet de hele wedstrijd. Ja, en dan vooraf komt Van Persie bij de collega's van ESPN voor de camera. En dan zegt hij, hij is niet helemaal fris. Buiten zijn eigen schuld om. Dus het is beter om hem nu even uit de wind te houden. Dan denk ik bij mezelf, ik moet zo aan Koert Westerman denken. Dat levert 15 nieuwe vragen op.
Ja.
Weet je wel, als je gewoon zegt,
hij heeft niet... verhaal.
Ja, ja. Maar we hebben wel een geweldige meeting weer gehad. En ja, dat ik dan van, wat is er dan met die jongen aan de hand? Dat vraag je dan af.
Dat weten we dus niet.
Dat weten we niet.
Zegt dan niks.
Ja. Nee. Nou, of hij heeft niet alles getraind en daarom speelt hij gewoon niet. De rest.
Dat is toch een legitieme reden?
Ja. Mm-hmm. Hoe lang nog vertrouwen houden, Geert, in Ueda?
Op het moment dat Feyenoord vaag blijft over zijn fysieke of mentale gesteldheid... Dan weet ik niet hoe lang ik daar vertrouwen in moet houden. Wat ik wel weet is dat hij nog steeds topscorer van Nederland is.
Ja.
En dat hij nog steeds heel makkelijk een doelpunt kan maken. Alleen, hij scoort op dit moment natuurlijk ook niet heel erg veel. Want hij is natuurlijk ook afhankelijk van het spel van Feyenoord.
Ja, hij kan de enige ballen die hij krijgt zo over door de lucht in de middencirkel.
Daarom, dus je kan hem daar op dit moment ook niet op afrekenen. Ja. Nee. Dus ik denk, als wij er met z'n drieën gaan staan, dan krijgen we ook niet zoveel ballen.
Nou, jij misschien?
Jij zou wat moeite hebben met koppen, hè? Dan met die duels winnen.
Dat klopt.
Ja.
Maar afmaken? ik wil nog even terug naar wat jij net al even aanhaalde. Het feit dat Feyenoord in de wedstrijden tegen de top 6 toch maar minimaal presteert. Maar 2 punten gepakt. Maar trainer Van Persie, ja, die is met dat soort cijfers allemaal niet zo bezig.
Dat is aan jullie, om daar een patroon in te zien of niet. Ik ben gewoon bezig per wedstrijd. En niet meer of minder. Ik ben niet zo bezig met tegen wie we wel en niet hebben gewonnen.
Nee, maar ik zie niet per se een patroon. Ik vraag aan jou, zie jij daar een patroon in of niet?
Ik ben bezig met de aankomende wedstrijd. En deze wedstrijd vandaag. En nu gaan we weer toewerken naar NAC. En ja, al die cijfertjes. En wanneer we wel en niet gewonnen hebben tegen bepaalde teams, dat laat ik aan jullie over.
Oké, dankjewel.
Goed, dank jullie wel.
Ja, en hier loopt hij dan weg. Kai, zie jij hier een trainer die er nog zin in heeft?
Jawel, toch?
Ja?
Ja, nee, ik bedoel, natuurlijk is zijn moed veranderd. Maar vorige keer zei hij ook volgens mij dat hij gezin had om te lachen. Ik vind dat niet hoeft, hoor. Je hoeft niet te acteren van het gaat slecht. Nee. Ik bedoel, als jij je gewoon goed voelt, dan mag je gewoon lachen. Ja. Maar het is volgens mij iemand die niet snel op wil geven. Dus hij gaat gewoon door, toch? Ja.
Nee, maar hij vindt het niet leuk... Dat dit soort feiten, die natuurlijk echt voor zich spreken...
Ja.
Hè, dat zijn echt geen domme dingen, deze feitjes. Die bagatelliseert hij een beetje. Maar het is natuurlijk wel tekenen dat Feyenoord op dit seizoen nog niet gewonnen heeft van een...
Huidige top 6 ploeg.
Ja. Huidige top 6 ploeg.
Alleen als trainer kan je daar toch niet zo heel veel mee. Ik snap hem wel wat meer, hoor. Dat ik denk van, oké, dan wordt die vraag gesteld. En ik snap de vraag ook zeker. Alleen, het is natuurlijk wel logisch dat hij gewoon bezig is met waar je... op wil focussen. En dat is gewoon de volgende wedstrijd of de eerstvolgende training.
Dat begrijp ik. Alleen hij vindt het niet leuk om de conclusie eraan te verbinden... dat Feyenoord op dit moment niet goed genoeg is om dat soort teams te verslaan. En dat wil hij zelf natuurlijk niet zeggen. Maar dat is het eigenlijk, hetgeen wat eruit komt. Feyenoord is op dit moment niet goed genoeg om teams als Ajax, PSV, AZ, Twente te verslaan.
Dat is duidelijk.
Gisteren in de Grotsvesten in Enschede, waar jij bij was... Een mooi spandoek voor onze oud-collega. Ja. Jack Kerklaan.
Tijdens de wedstrijd viel mijn oog ineens op dat uitvak. En daar zag ik inderdaad een spandoek met zijn naam er inderdaad op. Jack Kerklaan.
En een afbeelding met zijn kapiteinspet.
Ja, inderdaad. Ja, Jack onlangs overleden. Helaas veel te vroeg ook.
Ja,
Het is maar een mooie eerbetoon inderdaad dit door de Feyenoord Sports. Knap hoe ze dat altijd in zo'n korte tijd ook weer zoiets weten te fabriceren.
Ik was afgelopen zaterdag bij zijn herdenkingsmoment in Schiedam. Met ook een hoop Rotterdamse voetbalgasten die daarbij waren. Bizar. Fenomenaal. Het was natuurlijk een fenomenale man. Maar wat daar allemaal gebeurde met vuurwerk, met drankjes, met live muziek, met speeches. In de regen in Schiedam met 500-600 man. Pff. Als ik het nou weer over heb, kijk kippenvel. Ja. En een Jack gaat gemist worden. Leuk allemaal, die meningen van die mannetjes hier aan tafel. En een nog ander mannetje die de vragen over stelt. Maar we missen natuurlijk eigenlijk de mening van één man. Die hebben we al lang niet meer gezien. Maar komende vrijdag een lang interview in FC Rijnmond met Jan Boskamp.
Oeh, daar zijn ze meer aan, joh. Dat is werelds, man. Rotterdams voer.
Ja.
We willen nog meer.
Ja, leek wel een gratenbouw. Niet te geloven, alles ging swap.
Roosje op, ik ken dat zelf wel.
Godverdomme, man.
Ja, als je supporter bent en je bent ziek, dan word je er echt niet beter van.
Oeh, pittig.
Je ziet zo voor me hoe die gasten zouden reageren.
Mijn maag is klein geworden volgens mij.
Ja, dat is gelul. Hij rot even lekker op.
Die andere tijd.
Hij rot op.
We hebben een kutjournalist, man.
Wat?
Pleur toch op, joh.
Wat?
Oh, niets veranderd, gelukkig.
Nee, helemaal niet. Nee, tijd ziek geweest, maar niets veranderd.
Hij is een soort lauw aan het worden.
Nou, Rotterdamse bal hebben we bij me gebracht. En een vrijdag een lange reportage. En natuurlijk ook online. Ja, uiteraard. We gaan het hebben over Sparta. We hebben het al even gehad net over het aanstaande vertrek van trainer Maurie Stijn. Er werd gespeeld tegen Heerenveen. Dat was allemaal moeizaam. 2-1 nederlaag. Sparta, nauwelijks iets gecreëerd. Maar nee, ook niet zoveel weggegeven.
Nee, maar dat doet sowieso, Sparta sowieso niet. Ik was vorige week dinsdag volgens mij bij de wedstrijd Sparta-NEC. 2 weken geleden alweer.
Ja, ja.
Nou, dat was ook niet te hoogstaand. In de zin wel dat zowel Sparta als NEC zetten druk op elkaar, waardoor heel veel lange ballen kregen. Dus het
was wel een leuk gevecht, die wedstrijd.
Het werd een leuk gevecht, maar kwalitatief echt proberen op te bouwen met alles op en aan zat er niet in.
Maar nu zo'n eerste helft tegen Heerenveen, een slappe hap toch?
Ja, maar dat is ook een beetje Sparta dit seizoen. Sparta heeft door best wel degelijk soms om te counter te spelen. Kijk die wedstrijd even tegen Feyenoord. Waarin ze het heel goed doen. Maar op het moment dat Sparta zelf echt het voetbal moet maken. Ja, dan is het lastig.
En Kaidi 2-0 van Brouwers. Was dat nou een voorzet? Of was dat een poging op doel?
Ja, ik dacht aan een voorzet eerst.
Ja.
Maar,
de keeper denk ik ook.
Ik moet zeggen, ja, maar hij, ja, dat klopt inderdaad. Ja, hij juichte wel alsof hij het wel zelf bedoelde.
Ja, hij was eerlijk over bij ESPN. Het was een beetje na afloop. Hij zei dat het ertussenin zat.
Oh, okay.
Hij twijfelde, dus hij was er eerlijk over.
En maakte Van Bergen of Lauritsen nou die Sparta-goal?
Ja. Lauritsen liep wel weg met zijn vinger zo als een echte spits. Van, ik raakte hem nog aan, maar volgens mij heeft Van Bergen hem op zijn naam gekregen.
Zou jij dat ook doen, Geert, als spits? Ook al raak je hem niet toch de wereld net laten denken dat jij hem wel geraakt.
Op dat moment zou ik kunnen claimen, maar uiteindelijk dan zou ik wel vertellen of ik hem wel of niet heb aangeraakt.
Toch wel. Van Bergen die moest na afloop van de wedstrijd in de kleedkamer overgeven door stevige vermoeidheid. Is dat herkenbaar voor jullie als oud voetballer? Als je een keertje hoog in je high intensity gaat, dat je dan...
Ik heb het wel veel gehoord voor de wedstrijd, maar dat is spanning en dan moet het... Volgens mij zelfs Steven Gerrard, waarvan je toch zou denken, waarom moet die man gestrest zijn voor een wedstrijd als je zo goed bent?
Maar
na de wedstrijd heb ik het eigenlijk niet echt gezien of gehoord. Jij?
Nee, ik had wel eens meer last van... Nee,
ik wil zeggen,
Jij hebt nooit echt een prestatie geleverd, toch?
Ja, nou, ik vind het een prestatie om hier een half uur naast jou te zitten.
En tegenwoordig een prestatie om een hele wedstrijd van Feyenoord te verslaan.
Dat is zeker, ja.
En toch zit je al 8 jaar naast me, dus...
Ja, het voelt langer, maar...
Ja, je bent ook echt ouder geworden.
Ja. Het is trouwens over Sparta. Ik vind het wel zonde dat je in zo'n wedstrijd, waarin je dus afstand had kunnen nemen van een concurrent als Heerenveen, dat je dat dan niet voor elkaar weet te boksen in die strijd om die play-offs. Dat is dan wel zonde, want had dat 9 punten kunnen zijn. Dus dat is wel een gemiste kans.
En in een moment komen Lauritsen en Zonneveld samen te spelen. 2 van die boomlange gasten voorin. Dan heb je toch het gevoel, dat die twee er staan. Nou, misschien hangt die gelijkmaker nu in de lucht. Is dat nou een soort van alles of niet voetbal als je die twee samenzet? Of...
Zeker als je alleen maar lange ballen gaat spelen. Ja, dat wordt dan alles of niets voetbal.
Ja. Dus dat is niet voor langer hanteerbaar?
Ik vind van niet. Want als je met 2 spitsen speelt, heb je in ieder geval 1 spits nodig die als target zou kunnen spelen. Nou, dat is dan voor mij Lauritsen. Ja. En een andere moet dan echt wel een bewegelijke spits daaromheen zijn. En ik vind Zonneveld ook niet.
En ik denk in zo'n slotfase, als ze allebei komen, kan het ook wel zijn dat die gasten bij Heerenveen achterin denken...
ja, we hebben één lange, daar moeten we ons op focussen. Als je ineens twee van die lange, kopsterke gasten krijgt, dat dat best wel even schakelen ook is.
Ja, lastig, verdediger?
Ja, dat is niet lekker. Toch nog, ja, ga er maar aan staan, al die ballen. En kijk, Van Lauw is weer al sowieso geen kopduel. Zonneveld zou het nog een keer kunnen, maar dat is wel lastig. Maar ja, het is inderdaad gewoon, je pompt hem erin en je hoopt dat hij goed valt.
Ja, maar goed, wel een nederlaag voor Sparta. En dan was trainer Maurie Steijn, toen we nog niet wisten dat hij na dit seizoen stopt, natuurlijk niet tevreden mee.
Kijk, het is ook geen schande om van een ploeg als Heerenveen te verliezen. Alleen ik vind de manier waarop, die bevalt me niet. Ja, ik in alles, ik vond het heel, heel traag in de opbouw. Traag keuzes maken. Onze gevaarlijke mensen, zoals bijvoorbeeld Mito, bijna niet in het spel betrokken. Terwijl ik vond dat we die veel sneller moesten zoeken. Dus ja, er is een hele waslijst aan dingen die niet goed zijn gegaan. Maar het begint met name met het mes tussen je tanden spelen, dit soort wedstrijden. Als je weet waar je om speelt. En dat heb ik al gemist vandaag.
Ja, dat was Maurie Steijn, over wie er vandaag bekend is geworden dat hij na dit seizoen stopt. Overigens ook bekend geworden dat een oud-trainer van Sparta ons is ontvallen. Oud-trainer en technisch directeur Leo Steegman, die is overleden. 82 jaar geworden. Werd op zijn 28e trainer van Sparta in 1972. En werd toen gelijk vierde met de club. Dat was een knappe prestatie. Ja. Over knappe prestaties gesproken. Ruud Ammerlaan, die liep vanaf het kasteel naar Heerenveen voor Kika.
Ja, dat was zeker een prestatie op zich. 210 kilometer heeft hij gelopen in 5 dagen. Dus zeg maar een marathon per dag. Voor het goede doel. Heeft nog even onderweg gebruik gemaakt van de fysio's van Sparta. Wat ik me echt heel goed kan voorstellen dat je dan heel even de boel los laat gooien.
In het hotel waar Sparta
in het parkeerde. Hotel, ja. En hij kwam aan, heeft de wedstrijd gezien. En ik heb net even gekeken op de site waar de donaties dus binnenstromen. Dik €21.000 al opgehaald voor Kika.
Netjes, hè?
Dus dat is top. En hij zit woensdag in de Sparta-podcast, heb ik begrepen. Maar wel met de bus terug. Dus dat is dan is hij op tijd.
Maar dat begrijp ik dan ook wel weer.
Ja, als hij had moeten overgeven, dan had ik het begrepen.
Ja. Kai, voorafgaand aan Excelsior tegen Go Ahead Eagles was er vuurwerk op Boudestein. Spectaculair.
Ik moet zeggen, ik schakelde precies in om 8 uur. Dus,
heb je dat? Nou, het was 1-8.
Ja.
Ja. Maar weinig vuurwerk daarna, hè, op het veld.
Nee. Ik kijk natuurlijk wel iets anders.
Jij bent scouten van Excelsior, dat hebben we
dus
nog niet verteld.
Ik kijk niet op basis van het vuurwerk of wat dan ook. Nee. Dus ik zit er iets gepassioneerder naar te kijken. En
waar haalde jij je passie uit in deze wedstrijd?
Nou, ik vond dat wij het best wel... Excelsior, dat Excelsior het best wel goed voor elkaar had.
Kans genoeg, hè, met Naujoks.
Ja. En het zit eigenlijk over het algemeen wel, denk ik, heel goed in elkaar. In het druk zetten, in het niet naïef zijn. Dus wel voetballen wanneer het kan, maar ook niet naïef zijn daarin. En dat was eigenlijk ook wel. En ik zat eigenlijk te wachten op van, nou, ik denk, we kunnen hem wel winnen. Of Excelsior kan hem wel winnen met 1-0, bijvoorbeeld. Maar 1 kans bij Eagles.
Nou, dat is het, hè. 1 kansje.
Ja. En daarna had Eagles wel wat uitbraken. Excelsior ging natuurlijk steeds aanvallender voetballen. Slory kwam erin. Die viel, denk ik, ongelukkig in. Als hij goed was ingevallen, had hij misschien wat meer nog kunnen doen. Maar het is jammer. Het valt nu even de laatste tijd net even niet de goede kant op.
Nee, en dat is waarschijnlijk toch de reden dat het niet de goede kant op viel. Maar dat er ook niet zoveel ontevredenheid is. Dat de trainer Den Uyl toch niet zo heel erg moedeloos is.
Nou niet, want we hebben, vind ik, een goed Excelsior gezien dat heel veel heeft gecreëerd. Dus daar word je zeker niet moedeloos van. Dat geeft heel veel vertrouwen. Alleen als jij doelt op het scoren van goals, dan is dat iets waar we mee aan de slag moeten. Want uiteindelijk moet je een wedstrijd als vandaag naar je toe trekken door de kans om te zetten in het scoren van goals.
Dus ja, we staan er nog steeds hartstikke goed voor. We hebben nu een aantal keer punten laten liggen en de concurrentie wint. Maar voorlopig staan we nog steeds op de plek waar we willen staan. 15e volgens mij. Dus dat is het doel van het einde. Er is in ieder geval... we moeten wel iets anders kijken dan 3 weken geleden, dat ben ik helemaal met je eens. Maar geen reden tot zorgen. We moeten gewoon zorgen dat we punten gaan pakken.
Zo is het, Geert. En in de slotfase
Donald
tegen
Trump kapsel.
Wat zeg je?
Donald Trump kapsel.
Ja, dat is oranje, dat valt mij nou even zo mee.
Nee, maar die kuifse naar voren, hè?
Ja, nou, dus hoe dan ook.
Hij kan meedoen aan Trump or Monkey. Dat is een programma vroeger, een onderdeel van David Letterman vroeger. Dan zag je 3 keer een kuif.
Geert ter zake alsjeblieft. In de slotfase tegen Go Ahead speelde Excelsior met 3 spitsen. Met Berggraaf, met Van Duinen, met Vloracik. Die zijn met z'n drieën goed voor 3 goals. Is dat een beetje een probleem, het scorende vermogen?
Nou, dat gaf Ruben Den Uyl aan. Want ik vind ook dat Excelsior gisteren... een prima wedstrijd heb gezien. Als je alleen al de samenvatting kijkt, dan zie je bijna 1 richtingsverkeer van Excelsior richting het Go Ahead Eagles doel. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat Ruben best wel tevreden is. Alleen 2 weken geleden ging het mis tegen AZ, vlak voor tijd.
Ja.
En nu gaat het mis tegen de Eagles. Ja, dat zijn toch zomaar 4 punten die je eigenlijk laat liggen.
Derde keer Breij verloren met 1 goal verschil ook. Ja. Steeds. Dat is ook wel pijnlijk. Hoe lastig is het voor jullie, voor onze scout, om een scorende spits te halen?
Ja, dat is voor de zelfs voor de absolute top is dat best wel lastig. Laat staan voor Excelsior, dat is, die zijn er gewoon niet zo heel veel. En als ze er wel zijn, dan willen ze niet of niet bij Excelsior of te veel verdienen, noem maar op. En ik denk wel dat we een hele goede, je ziet hem hier achter, ik denk wel dat we een hele goede potentiële spits hebben die er echt zeker kan komen en het kan worden.
Ja, no goal set tot nu toe.
Ja, maar daar ben ik wel van overtuigd. Hij heeft wel alle voorwaarden, snelheid, kracht, bereidheid om er wat van te maken. Maar op dit moment is het nog niet goed genoeg.
Nee, Excelsior dus nu 15e. Dat is op zichzelf een zorgelijke plek. Maar hoe zorgelijk is het?
Nou ja, je kan het, omdat je nu in een iets negatievere spiraal zit, hè, in ieder geval qua resultaten, kan je er zo over denken. Je kan ook over denken als je begin van het seizoen had gezegd, we moeten nog, 8-9 wedstrijden en we staan 4 punten voor op 4 punten voor op NAC, 5 op Telstar en volgens mij is het 9 op Heracles. Dan had je er ook voor getekend. Ja. In combinatie met het vertoonde spel, ja, denk ik dat het
best oké is. Nee, we moeten het hierbij laten. Sorry. Ja, heel streng. De uitzending scheidt uit. Ja. Dankjewel Kai Ramstein. Goed debuut. Of rentree. Tot de volgende keer.
Dankjewel.
Dennis Kalenburg, Geert en Houden. We zijn er woensdag, als gezegd al, met de Sparta Podcast en vrijdag weer met FC Rijnmond. Graag tot dan en een goede week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Link & Co Rotterdam, Metalimex Metaalhandel, Paul & Paul en Frans Metz de Bedderij.